De kerkenraad maakt u het volgende bekend. De derde collecte is vandaag bestemd voor de kosten van het kerkblad. Vanmiddag zal de heiligendoop worden bediend. Deze week zullen de catechisaties weer beginnen. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dinsdagmiddag is door de Heer uit ons midden weggenomen broeder Willem Marius Groeneboom in de leeftijd van 79 jaar. De rouwdienst zal morgen om 11 uur plaatsvinden in ons kerkgebouw. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Wij willen dit sterven gedenken, ook met toepassing op onszelf, door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, vers 19. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Daarna open wij Gods woord in het Lucas-evangelie en lezen met elkaar Lucas 18, de versen 1 tot en met 14. We luisteren naar de wet des Heren. We zingen met elkaar Psalm 6, het tweede vers. En daarna lezen wij Lucas 18, vers 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in die stad, en ze kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen. opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch, de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelf de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd, in zijn huis, meer dan die, want in ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 18, vers 13 en het eerste gedeelte van vers 14. Lucas 18, vers 13 en het eerste gedeelte van vers 14, waar wij het woord van God als volgt lezen. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelf de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen in onze voorbeden gedenken de rouwdragende familie Groeneboom en ook Hester Verbaas. Laat ons bidden. Grote alwetende God in de hemel, we hebben samen gelezen. 2 mensen gingen op naar de tempel. Maar hier in Barendrecht en op vele plaatsen in ons land en op deze wereld kan van veel meer mensen gezegd worden, zij gingen op naar Gods huis. Zo zijn we hier gekomen, deze morgen. En er zijn er ook in het midden van de gemeente die niet naar uw huis konden komen, maar thuis met ons verbonden zijn en mee mogen luisteren. We zijn gekomen naar uw huis. En Heere, daar roept u ons toe op, want het is Sabbat. Het is de rustdag. Het is de eerste dag der week. En u wil dat de gemeente zich verzamelt rondom uw woord om te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. Maar u bent die alwetende God die zo goed weet, zo volmaakt weet, hoe wij zijn gekomen. En vanmorgen zal het vanuit de schriften ook helder naar voren komen dat we wel naar uw huis kunnen gaan, maar dat het zo heel verschillend kan wezen. Ook bij die 2 mensen die gingen naar de tempel, een Farizeeër en een tollenaar. Een zeer bekende gelijkenis in de Bijbel. En misschien hebben we er al heel veel preken over gehoord, heren. Maar mag het vandaag eens echt beleefd worden? Het onderwijs wat hier in de tekst te vinden is, met name in het leven van die tollenaar. Want als we eerlijk met onszelf omgaan, dan zijn we van nature zo'n Farizeeër. En hebben we het lek boven, denken wij. En valt het allemaal nog wel mee? En zijn we nog niet van die slechte mensen, zoals bijvoorbeeld criminelen in Amsterdam? Of de hoeren op de wallen? O Heere, wat is ontdekkende genade nodig? Want die Farizeeërs die zijn niet in de wereld te vinden, maar die zijn in de kerk te vinden. En zou u ons eens willen ontdekken, niet alleen aan onze ongerechtigheden die we van onze diepe val in Adam hebben meegekregen en ook dagelijks vermeerderen, Maar dat we ook eens ontdekt mogen worden aan onze eigen gerechtigheden. Want we hebben werkelijk niets om voor u te kunnen bestaan. En Heere, dat is zo'n ontdekkende les. Zo'n noodzakelijke les. En wij mensen willen graag zo vast wat vasthouden en meenemen. Maar arme, naakte zondaren worden zalig. Goddelozen rechtvaardigt u. Vijanden worden toch met u verzoend. En zou u ons ontdekkende genade willen geven dat we op dat plekje terecht mogen komen, dat we niet meer zijn dan die tollenaar, de zondaar voor God. En waar u zo gaat werken in een mensenkind, Heere, en dat doet u nog steeds, ook in de 21ste eeuw, daar kunt u wat aan kwijt op uw tijd en wijze. Want die ontdekkende genade die u geeft en die zo noodzakelijk is, die hebben niet een doel in zichzelf, maar die hebben dat heerlijke doel om plaats te maken voor het dierbare offer van de Heer Jezus Christus. En daar heeft deze man licht over gekregen, Heer. Daarom had hij toch vrijmoedigheid, al was hij een rechteloze, om te zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En we mogen vanmorgen horen wat dat betekent. Heere, we hebben het beleden. U bent een alwetend God en u weet hoe wij, kinderen, jongeren en ouderen, naar de kerk zijn gekomen. Als we nog onbekeerd zijn, Heere, zou u ons dan eens willen bekeren. Het is voor u toch maar een wenk van uw alvermogen. U hoeft maar te spreken, het is er, het gebied en het staat er. Denk dan aan die onbekeerde jongen die hier zit. En wiens hart misschien wel midden in de wereld ligt. Denk aan dat onbekeerde meisje dat hier zit. Dat het nog zo best heeft in deze wereld. Die man, die vrouw die al zoveel preken heeft gehoord en de eeuwigheid komt dichterbij. Want de dood wenkt ieder uur, hebben we gezongen. Dan moet het toch goed liggen tussen u en onze ziel. Wilt u die nood eens op het hart binden? Alsjeblieft, Heere, dat toch niemand van ons verloren zou gaan. O, dat is verdiend naar uw heilig recht. Maar doe het toch niet. Want het liefste wat u had, hebt u geschonken. En uw woord openbaarde toch, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, wilt u die wonderen nog werken, ook in deze grote gemeente? U kent ook die zielen die van verre staan, die wellicht herkenbare dingen zullen horen deze morgen vanuit uw woord, die hun leven terugvinden in vers 13, maar met vers 14 niet verder durven. Maar u bent toch die God die ook een opwas geeft in de kennis en de genade van Christus. En als u werkt, dan zult u uw werk toch volvoeren. Geef, Heere, en dat er ook in het midden van de gemeente mensen gevonden mogen worden, bij wie het zo mag doorbreken in het geloofsleven, en dat ze mogen weten wat het is gerechtvaardigd te zijn. En dat wilt u nog steeds werken. En bewaart u ons toch voor het grote gevaar dat wij denken en dat u dat maar in een enkeling zou willen geven. Zou Christus daarvoor dan die zware lijdensweg hebben moeten gaan? Moest Christus daarvoor dan de kruisdood sterven? En is Christus daarom niet opgewekt tot rechtvaardigmaking van de kerk des Heren? O Heere, wilt u dan doorwerken ook in het leven van degene die u vrezen, opdat die rijke weldaden ook in het midden van de gemeente rijk gevonden mogen worden tot uw eer, en dat uw kinderen in het midden van de gemeente ook als leesbare brieven door het leven mogen gaan? U kent ook het leven van uw kinderen. U weet ook hoe de geestelijke toestand is in deze ogenblikken. Geef dat het woord van deze morgen ook toch voor hen tot onderwijs mag wezen. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren en in het spreken wegnemen? En dat we samen hier rondom uw woord mogen ondervinden. De Heer is in ons midden. We dragen elkaar in u op met alle zorgen en noden die er zijn. En die zijn er velen, Heere. Elk huis heeft zijn kruis. En er zijn er in ons midden die soms een zwaar kruis moeten dragen. die met 1000 waarom vragen door het leven gaan. En die in het verleden niet konden begrijpen dat de weg van u met hun leven zo zou gaan zoals het nu is. En Heere, geef dat het waar mag worden. Na deze zult gij het verstaan. Want hoe moeilijk het soms ook kan zijn, juist in de grootste smarten wilt u nabij wezen. En wilt u moeilijke wegen ook gebruiken om een zondaar aan u te verbinden. Geef dat het ook zo ervaren mag worden. Gedenk degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. O, wat een heimwee, wat een verdriet, wat een gemis kan er bij tijden niet boven komen. Maar wilt u dan maar vertroosten door uw woord. En in deze ogenblikken mogen wij ook de rouwdragende familie Groeneboom ook hartelijk aan u opdragen. Waar u een geliefde man, vader, opa en grootvader uit dit leven hebt weggenomen. Een grote plaats zat in de kring van het gezin. En ze zullen die lege plaats gaan voelen. En morgen zullen ze hun geliefde man en vader en opa moeten gaan begraven. O Heere, gedenk ze toch in uw gunst. Vertroost ze toch met uzelf. En dat het in hun aller hart mag leven, voor het eerst bij vernieuwing. Mijn genade is u genoeg. Want als dat zo is, als we dat mogen leren kennen in dit leven, dan is sterven eeuwig erven. O Heere, wilt u dan ook geven dat deze roepstem geheiligd mag worden in de kring van de gemeente, in de kring van de familie. En wilt u sterken, Heere, vertroosten, onderwijzen. We dragen ook de zieken aan u op, de ernstig zieken, de langdurig zieken. Degene die worstelen met psychische zwakten en moeite. U weet ervan, Heer. En hoe donker kan het soms niet wezen, hoe moeilijk. Dat weet Hester ook. Dat weet ook het gezin waaruit ze komt, haar ouders, de rest van het gezin. Hoe moeilijk is deze weg op haar jonge leeftijd. Wat zal ook haar hart dikwijls vervuld zijn met waarom vragen. Waarom zij dit op jonge leeftijd moet meemaken, maar u hebt zo willen waken over haar. Tot hiertoe. En opnieuw mogen we haar aan uw voeten neerleggen, in uw handen neerleggen. U hebt het eens gezegd tegen een vader, breng hem bij mij. En zo mogen we het ook van haar zeggen, breng haar bij mij. En zo leggen we haar weer voor u neer. En wilt u verder met haar optrekken, Heere? En zou het u willen geven dat zij op dat plekje mag komen als de tollenaar. O God, wees mij de zondares genadig. En wie zo op dat plekje terecht mag komen in waarheid, zal antwoord krijgen. Gedenk haar dan in uw gunst, Heere. Maar ook alle anderen in ons midden die we niet bij name noemen, u weet alle dingen. Heere, als we al die dingen voor u neerleggen, doe ons beseffen dat we niets hebben verdiend. We zijn rechteloze mensen geworden. En toch mogen wij het vragen. Want u hebt gezegd, stort voor mij maar uit uw ganse hart. En daarom, Heere, zou u ons willen horen en verhoren. Niet om iets in ons, maar vanwege die biddende en dankende hoge priester. Die alles volbracht heeft. En die altijd leeft om voor uw kerk te bidden. Hoor ons dan uit genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. Psalm 65, de versen 1, 2 en 3. Na het amen van de prediking willen wij samen gaan zingen naar Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Wat er verder volgt, Psalm 32, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is 3 oktober 1858. In het grote concertgebouw dat gebouwd was in de beroemde Royal Surrey Gardens, ten oosten van de rivier de Theems in Londen, zitten meer dan 10.000 mensen bijeen. En ze zitten te luisteren naar de bekende prediker Spurgeon. Het is adembenemend stil geworden als hij gekomen is aan het einde van zijn preek over de woorden: O God, wees mij de zondaar genadig. En hoor eens hoe hij zijn prediking gaat beëindigen. Ik bid u, verdraag mij een ogenblik. Laat ons nu op dit moment dit gebed het onze maken. O, dat dit gebed heden voor de Heere mogen komen als een vurige smeking uit ieders hart in deze vergadering. Ik zal het herhalen, niet als mijn tekst, maar als een gebed. Als mijn gebed, als uw gebed. Wilt u het allen tot het uwe maken? Laat dan een iegelijk dit gebed, die dit gebed wenst te bidden, aan het einde een hoorbaar amen uitspreken. Laat ons bidden. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Weet u wat er gebeurde, gemeente? Die grote gemeente, meer dan 10.000 zielen, sprak met luide stem en plechtig: Amen! Zou het een wonder zijn als je vanmorgen ook eens amen mocht zeggen? Als we gaan luisteren naar dit gebed: O God, wees mij de zondaar, de zondares, genadig. Wat zou het een wonder zijn als de ganse gemeente in Barendrecht leerde uit de nood dit gebed te bidden. En niet kan rusten voordat dat gebed op grond van Christus bloed persoonlijk werd verhoord. Dat gebeurde bij die tollenaar. Een overbekende gelijkenis. En misschien heb je wel gedacht, nou, dat heb ik al zoveel keer gehoord. Maar dan ga ik gelijk maar de vraag stellen: verstaat u de tollenaar? Versta jij de tollenaar? Bent u die tollenaar? En als het over die vraag gaat, dan kunnen we nooit genoeg over deze gelijkenis spreken en nadenken, toch? Kom, zet u dan biddend onder de prediking van dit woord. We schrijven ons thema boven de prediking: het gebed van de tollenaar in de tempel. Het gebed van de tollenaar in de tempel. 3 gedachten. Het is allereerst een ootmoedig gebed. Dat blijkt uit de woorden van vers 13a. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst. In de tweede plaats willen we stilstaan bij een pleitend gebed. Want die tollenaar smeekt: O God, wees mij de zondaar genadig. En in de derde plaats staan we stil bij een verhoord gebed, want de Heer Jezus zegt aan het einde van deze gelijkenis: Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis. Het gebed van de tollenaar in de tempel, een ootmoedig gebed, een pleitend gebed, een verhoord gebed. De tekstwoorden van deze morgen zijn genomen inderdaad uit een gelijkenis. Ze staan in de context van een gelijkenis, dat blijkt heel duidelijk uit het 9e vers. Wat is een gelijkenis eigenlijk, jongens en meisjes? Nou, dat weten jullie wel. De Heer Jezus heeft heel veel gelijkenissen uitgesproken. Het was een verhaal, soms een heel kort verhaal, waarbij de Heer iets gebruikt uit het dagelijkse leven of uit de natuur om de geestelijke betekenis van Gods woord duidelijk te maken. Maar al waren de gelijkenissen op zich best begrijpelijk en konden al die hoorders best snappen wat de Heer Jezus met het verhaal bedoelde, toch was steeds weer de Heilige Geest nodig om de betekenis van die gelijkenissen te leren verstaan. En zo is het ook vandaag nog steeds. De Heer Jezus heeft het zelf tegen zijn discipelen gezegd. Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk de hemelen te weten. Maar dien is het niet gegeven. En daaruit blijkt dat de Heilige Geest zo nodig is om het te leren verstaan. En dat geeft de Heer niet aan alle mensen. Sommigen mochten het verstaan onder die hoorders. Maar sommigen hebben het nooit verstaan. Voor de een zal het onderwijs door genade gezegend worden en voor de ander zal het waar worden. Door eigen schuld ga je eeuwig verloren en blijft het onderwijs bedekt. O gemeente, vraag dan maar deze morgen ook jullie jongeren en kinderen, als je deze bekende gelijkenis mag horen. Heere, mag ik bij die mensen behoren die het verstaan hebben? En als je vanmorgen moet zeggen, Heer, ik versta het nog steeds niet, zeg dan maar, Heere, dat ik het dan eens voor het eerst mag leren verstaan wat deze gelijkenis ons te zeggen heeft, opdat je door genade mag weten bij de vrienden van de Heer Jezus te behoren. En wat gaan de vrienden van de Heer Jezus leren? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. En als je dan bedenkt wie de Heer Jezus zich tot zijn vrienden wilde rekenen, dan zink je toch weg. Hij was een vriend van zondaren en tollenaren. En hij schaamde zich niet om met hen aan één tafel te zitten. Hij schaamde zich niet om uit zulk een slecht zondagsvolk voor te willen komen. Het blijkt ook uit deze gelijkenis dat juist tollenaren zijn vrienden zijn. Maar uit deze gelijkenis blijkt ook heel duidelijk wie hij niet tot zijn vrienden schaart. Kijk maar in vers 9, het gaat over twee mensen. Het gaat ook over een fariseer. En voordat we bij de tollenaar terechtkomen, moet ik toch even iets over die fariseer zeggen. Want die wordt wel in deze gelijkenis genoemd. En ook voor hen zat er een boodschap in deze gelijkenis, want er staat in vers 9. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en anderen niets achten deze gelijkenis. Wat waren dat voor mensen die dachten dat ze rechtvaardig waren? Dat waren mensen die dachten dat ze recht voor God stonden. Dat waren mensen die niet in de gaten hadden dat er tussen God en hun hart een hemelhoge schuld lag. En dat zijn mensen die wel zeiden dat ze wel eens een keer zonden deden, dat ze wel eens fouten begingen, maar dat waren geen mensen die werkelijk verstonden zondaar te zijn voor God. Nee, deze mensen die konden niets met het woord van Jesaja die gezegd heeft dat het onze ongerechtigheden zijn die scheiding maken tussen God en onze ziel. Wel nee, het lag recht tussen God en hun ziel. Ze waren zelfs het zaad van Abraham, de vader aller gelovigen. Ze waren op de achtste dag besneden, wat een voorrecht. Ze behoorden bij het verbond van God. En ze hielden de wetten van Mozes zeer stipt. Hun levensgang was onberispelijk en ze meenden echt dat ze God dienden en met hun goede werken. En daarom dachten ze dat ze inderdaad rechtvaardige mensen waren. Maar helaas, ze waren het niet. Ja, ze hadden wel gerechtigheid in hun eigen ogen, maar het was niet Gods gerechtigheid en helemaal niet Christus gerechtigheid. Die mensen zaten vol met eigen gerechtigheid. En nu gaat de Heer Jezus een bekende gelijkenis uitspreken om dat te ontmaskeren en te vertellen wie er wel rechtvaardig zijn in Gods oog. En daarom begint de Heer Jezus te spreken. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. Nou gemeente, wat kun je nou beter doen dan naar Gods huis gaan? En laten we dat voor alles vasthouden. Kinderen, jongelui. Misschien zijn er wel in ons midden die nog meegaan naar de kerk, ja. Omdat vader het wil, omdat moeder het wil. Maar als je diep in je hart kijkt, heb je al de keuze gemaakt dat als je straks 18, 19, 20 bent, zeg ik de kerk vaarwel. Lieve jongeren, zul je dat niet doen. Want je breekt niet met de kerk, maar je breekt met God die je zaligheid op het oog heeft. Overdenk dat maar eens. Als je die weerstand in je hart zo voelt, God heeft je behoud op het oog. En daarom moet je in Gods huis zijn en in Gods huis blijven, want daar gebeuren de wonderen. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. En dat was in de tijd van de Bijbel de plaats waar de verzoening zo duidelijk naar voren kwam in de offers. En dat was de plaats waar elke dag de priester offerde op het brandofferaltaar en met de kolen en met het wierook op grond van het offer het heilige binnenging om voor het volk te bidden, om vervolgens uit dat heilige weer terug te keren in de voorhof en de zegen op het volk neer te leggen. Dat was de plaats waar het heilige der heiligen stond, waar van ouds de ark heeft gestaan. Al heeft hij er waarschijnlijk in de tijd van het Nieuwe Testament niet meer gestaan, omdat hij kwijtgeraakt was. Maar daar stond hij altijd wel, die ark die van de verzoening door voldoening sprak. De plaats waar God op grond van het bloed met het volk wilde spreken. En waar elk jaar op de grote verzoendag dat bloed werd gesprenkeld. Die plaats, daar gingen twee mensen op naartoe om te bidden. Ja, bidden. Bidden tot God, en het Griekse woord wat in vers 10 wordt gebruikt, betekent eigenlijk tot God gaan om van hem iets af te smeken. Nu zegt de Heer Jezus, twee mensen gaan op naar de tempel om zo te bidden. Klopt dat? Eén was een farizeeër, de ander was een tollenaar. Wat bidden ze? We letten eerst eventjes op die farizeeën, zei ik zojuist. O God. Hij begint hetzelfde als de tollenaar. O God. En dan komt het. Ik dank u. Het klinkt best mooi. Want er is zoveel om God te danken, niet? Maar dan moet u eens luisteren wat hij zegt. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als die tollenaar daar. Ik vast 2 maal per week, ik geef de tienden van alles wat ik bezit. Hoort u dat, gemeente? Hoor jij dat, jongeren? Bid deze man eigenlijk wel? Smeekt hij God om iets? Smeekt hij om genade bij God? Wel nee, deze man heeft niets te vragen, deze man heeft niets te smeken, hij is immers rechtvaardig voor God. Wat moet je daar nog aan God vragen? Als je heel goed naar dit gebed luistert, gemeente, dan hoor ik iets tussen de regels door, dat deze farizeeër zegt, nou de Heere mag nog wel blij met mij zijn. Dat er tenminste bij al die tollenaars en zondaars die er ook in het land Israël zijn, ook nog voor zulke mensen zijn als hij. Zo goed, zo keurig, niets om op aan te merken. Natuurlijk heeft hij zijn fouten en zijn gebreken, welk mens heeft dat niet. Maar een rover, dat is hij niet. En een onrechtvaardig mens, dat is hij ook niet. En tegen het 7e gebod heeft hij nooit gezondigd. En zoals die tollenaar daar helemaal aan het begin van de voorhof der heidenen in dat uiterste hoekje, die hij wel gezien heeft toen hij binnenkwam, zo is hij ook niet. Wel nee. In plaats daarvan geeft hij zoveel, 2 keer per week doet hij boetedoening voor God. Hij geeft 1/10 van wat hij bezit. Het is een geweldige man, een groot in het koninkrijk Gods. Arme man. Want hij heeft zichzelf op die plaats gezet. En wie zichzelf zo verhoogt, die zal vernederd worden. Waar zijn dergelijke mensen te vinden? Heb je het gehoord in het gebed, toen we het voor Gods aangezicht hebben beleden? Die zitten niet in de wereld. Farizeeën zitten in de kerk. En als je ergens vijandschap gaat ervaren, gemeente, dan is het als je weggezet wordt als een farizeeër. Zeg het maar eerlijk. Bij mij was het wel zo, tenminste. Want de farizeeër is wat voor God. Die denkt wat te zijn voor God. En als we heel eerlijk zijn, lieve gemeente van Barendrecht, dan zijn wij als een hele degelijke christelijk gereformeerde gemeente in ons kerkverband eigenlijk nog wel beter als andere gemeenten. En als je zo hier en daar eens om je heen kijkt, zijn we eigenlijk best nog keurige nette kerkmensen en hebben het godsdienstig nog prima voor elkaar. En als we ook nog eerlijk zijn, dan zeggen we ook, we kunnen het er nog best in uithouden, want zo gaan we van week tot week voort. Maar als er niks verandert, ga je met al die godsdienst eeuwig verloren. Zul je het onthouden? En daarom is het zo'n wonder. En dan mag je om bedelen terwijl je onder de prediking zit, of je die andere man mag worden. Door genade. Zo'n tollenaar. Kom, we gaan het voorhof van de mannen uit. Dat is het voorhof waar het brandoffer al daar stond. Daar stond namelijk die farizeeën te bidden. En we lopen terug door het voorhof de vrouwen. En we lopen terug naar het eerste voorhof van de tempel. Het voorhof van de heidenen. En zullen we eens een bezoekje gaan brengen. In dat uiterste hoekje van die voorhof. Daar staat een man. Een tollenaar. Ook hij bidt. Maar wat een verschil. Hij staat niet zo hoog meer als de farizeeër. Hij walgt van zichzelf. Want die man daar is ontdekt door Gods geest. Als een walgelijk bestaan voor God. En dat maakte hem niet groot. Maar dat maakte hem zo klein. Zo ootmoedig. Hij schaamt zich weg voor de alwetende God die al zijn ongerechtigheden gezien heeft, die hij bedreven heeft in zijn tolhuis, in zijn eigen huis, in zijn privéleven. Maar het is wel een zondaar die ondanks dat toch niet kan nalaten te schreeuwen tot God. Kom gemeente, toets uw leven eens aan deze tollenaar in de tempel. Mag je ook iets kennen van dat ootmoedige gebedsleven in de binnenkamer voor God? De bekende oudvader Theodorus van de Groe, die heeft een catechismusverklaring geschreven, misschien hebt u hem wel, onder de titel De toetsing der ware en valse genade. En als hij dan de zondagen 2 tot en met 5 gaat uitleggen en toepassen, dan gaat hij ook deze geschiedenis gebruiken, deze gelijkenis. En dan noemt hij die tollenaar een boetvaardige tollenaar. Dat wil zeggen een tollenaar, jongelui, die oprecht berouw heeft over zijn zonde. Een tollenaar die ook in heel zijn houding openbaar komt als een berouwvolle zondaar. Als een ootmoedige zondaar. Hij spreekt zelfs van een evangelische boetvaardigheid, omdat die overtuigingen die deze tollenaar kent, heeft geleid tot Christus. En als dominee van de Groet dan uit gaat leggen hoe deze tollenaar openbaar komt als een ootmoedige, boetvaardige zondaar die oprecht berouw heeft, dan zegt hij, dat kun je aan 4 dingen zien. En je vindt ze gelijk in onze tekst. Hij zegt, die man die had boetvaardige voeten, die man had boetvaardige ogen Die man had boetvaardige handen en die man had een boetvaardige mond. En daar ben ik voor mezelf over gaan mediteren. En met die uitdrukkingen ben ik naar de tekst gaan kijken. En heb ik geprobeerd te kijken wat bedoelde Van de Groen nu in de tekst. En ik mag het u vanmorgen doorgeven, ik mag het u vanmorgen verkondigen. Aan de voeten van die tollenaar kon je zien en dat hij een boetvaardige zondaar was. Want dat staat er in onze tekst, hij stond van verre en staan doet je op je voeten. En die woordjes, hij stond van verre, die geven een afstand aan. Letterlijk stond hij op afstand van het brandofferaltaar in de derde voorhof. En hij stond helemaal op afstand van het heilige waar het reukofferaltaar stond, waar de priester dagelijks voorbeden deed voor het volk. En helemaal stond hij van verre van het heilige der heiligen, waar altijd de ark des verbonds heeft gestaan, de plaat die sprak van verzoening. Met het verzoendeksel erop, waar het bloed besprenkeld was. Maar die woordjes, hij stond van verre, zijn niet alleen letterlijk uit te drukken, maar die hebben ook een geestelijke betekenis, want deze man voelde geestelijk de afstand tussen hem en God. En hij wist heel goed hoe die afstand er gekomen was, want tussen God en zijn ziel lag die grote schuld. Een openstaande schuld. Een niet weggenomen schuld voor zijn eigen waarneming. En wat hij ook geprobeerd heeft in zijn leven, maar hij kon rechts om die schuld niet heen en links om die schuld niet heen en hij kon er ook niet overheen. En de afstand tussen God en zijn ziel werd voor zijn waarneming onoverbrugbaar. Kent u daar iets van in uw leven? Zitten hier vanmorgen ook van die arme tobbers die van verre staan? O, die zondeschuld. Zo onoverbrugbaar. Zo onherstelbaar. En als dat gepaard gaat met je onwaardigheid. Ach, wat zijn er dan duizend belemmeringen om tot God te komen, terwijl er toch in je ziel is, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Hoe zal ik ooit met God verzoend kunnen worden? Hoe zal die afstand ooit overbrugd kunnen worden? O, dan blijf je van verre staan, want je kan het vanuit jezelf niet oplossen. Dat is het eerste. Heb je ook van die boetvaardige voeten? En aan het tweede, de ogen van deze man zeggen ook iets over zijn boetvaardigheid. Want wat lees ik in de tekst? Hij wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes. Hij durfde de Heere niet meer aan te kijken. Hij durfde de Heere niet meer recht in de ogen te kijken. Waarom niet? Het lag niet goed. Er staat in het Grieks een dubbele ontkenning. Zodat we mogen zeggen, hij durfde beslist niet, totaal niet, zijn ogen meer op te heffen naar omhoog. Vanwege zijn schaamte voor God. En als het tempelkoor in de tempel had gezongen, de ogen houdt mijn stil gemoed. Of vaatsom op God te letten, had die man niet meer mee kunnen zingen. Maar had hij nog dieper zijn hoofd gebogen, want hij durfde God niet meer aan te kijken. En hij heeft ook de profeet Jeremia ongetwijfeld verstaan. Die het uitgeroepen heeft, zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik met mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, jouw schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid van mijn jeugd moet dragen. Boetvaardige voeten, boetvaardige ogen. Maar let eens op zijn handen. Wat doet die man met zijn handen? Hij sloeg op zijn borst. Nee, hij sloeg niet op zijn hoofd. Zoals je wel eens tegenkomt, dat je zegt, tjonge, wat heb ik toch gedaan? Wat dom van mij dat ik dit of dat gedaan heb. Nee, dat doet hij niet. Hij slaat op zijn borst. Weet u waarom? Hij weet het, hier van binnen zit een bron van vuile wanbedrijven. Hier zit mijn hart waar al die ongerechtigheden uit voortgekomen zijn. En als hij hier in het Grieks het woordje slaan gebruikt, hij sloeg op zijn borst, dan staat er een werkwoord dat een versterking wil aangeven. Hij trof zich in zijn borst. En met dat slaan, met dat als het ware met vuisten slaan op zijn borst, wilde hij tot uitdrukking brengen: o, mijn hart, mijn geheel verdorven hart, die vuile modderpoel van binnen van allerlei goddeloosheid, een woning van de duivel, een gruwelijk hart. En echt, gemeente, dat zijn geen overdreven woorden. Als God je ontdekkende genade gaat geven, nee, daar ga je niet mee te koop lopen, dat ga je tegen anderen niet zeggen, maar zulke taal wordt in de binnenkamer voor God gezegd. Heb je jezelf ook wel eens zo mogen aanklagen bij God? Misschien zonder woorden, omdat je geen woorden meer had. En dat je alleen nog maar met je hand op je hart kon slaan. Met een verbroken en verslagen hart. Omdat je weet: Heer, hier zit een vuile bron van al mijn wanbedrijven. En dan het vierde. Hij gaat toch spreken. En wat uit zijn mond komt, en dat is toch ook een bewijs van zijn boetvaardigheid. Wat zegt die mond? Welke woorden klinken over de lippen van deze tollenaar? Ik ben de zondaar, o God. De vuile zondaar die niets anders verdiend heeft dan de dood. Staat u dit? Kun jij erin meekomen? En als je dit niet kent, weet u wat Gods kinderen dan vroeger wel eens zeiden? En Gods knechten ook. En dat mag je echt bidden, hoor. En daar zit niks voorwaardelijks in. Echt niet. Maar dat is bijbels. Vraag dan maar heel eenvoudig om ontdekkende genade. Doe het maar. Begin er maar mee. Zo stond die man daar. Hij kende ontdekkende genade, maar hij had nog wat ontdekt. En daarom haast ik mij om naar de tweede gedachte te gaan. Want al stond hij daar met zijn hemelhoge schuld, met een openstaande schuld, en met een echt gevoel in zijn ziel: o, als God in het recht gaat treden en gadeslaan, ik kan niet bestaan. Toch kwam hij niet om in de wanhoop. En horen wij hier een mensenkind die zijn rechter om genade gaat leren bidden. En dan kom ik bij onze tweede gedachte, een pleitend gebed. Ja, deze man had een boetvaardige mond. Hij sprak boetvaardige woorden. Met die mond beleed hij oprecht en eerlijk wie hij was voor God. Nee, hij hoorde niet bij de mensen die in algemene zin zeggen: ja, we zijn allemaal zondaren. Ja, dat zijn wij ook. Maar zo zei hij het niet. Het was een zeer persoonlijke belijdenis. Het was een zeer persoonlijk gebed. En dat blijkt zo uit de grondtekst, weer die grondtekst. Het staat in de Statenvertaling niet zo beschreven. Maar in de grondtekst staat er een lidwoord voor het woordje zondaar. Dus eigenlijk zegt hij: o God, zijt mij de zondaar genadig. Niet die meer en niet die meer, maar ik ben de zondaar. In die ogenblikken dat hij daar stond achter in de tempelgemeente, in dat uiterste hoekje, bleef er voor zijn waarneming nog maar twee partijen over. God en hij. De heilige, rechtvaardige rechter. En hij, vuile zondaar, doelmisser, afdwaler van God, overtreder van Gods wet. Sommige verklaarders die zeggen dat het Griekse woord zondaar, dat het een ontkennend woord is. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we kennen dat in onze taal ook wel. Je kan bepaalde woorden kun je ontkennend maken. Neem het woordje mogelijk. Daar kun je on voor zetten, on. En dan krijg je onmogelijk. Dan wordt het het tegenovergestelde. Een ontkenning. Zo'n soort woord zou er ook staan in het Griekse woord zondaar. En dan zou het letterlijk vertaald betekenen zonder aandeel zijn. En dat was op toepassing van die man, gemeente. Hij had God niet meer tot zijn deel. En hij durfde helemaal niet te zeggen dat hij Christus tot zijn deel had. Voor zijn eigen waarneming. Zo stond hij daar als de zondaar in dat uiterste hoekje van de tempel. Buiten de gemeenschap met God. Die alle rechten verloren had. En die als een rechteloze zondaar staat te bidden, tot wie zegt hij zijn gebed? Tot wie spreekt hij? Kijk eens in de tekst. O God, wees mij de zondaar genadig. Weet u wat hij niet zegt? En dat moet u altijd maar onthouden, ook als je wel eens in gesprek bent met mensen die op een hele andere wijze over het geloof spreken dan God zich in zijn woord geopenbaard heeft. Weet u wat de tollenaar niet zegt? O Heere Jezus, wees mij de zondaar genadig. Want kijk, van Gods kant bezien begint Christus als profeet te werken in het hart van een zondaar als die wederom geboren wordt. Er zijn ook de ontdekkende genaden en het ontdekkend werk door Gods geest ten diepste het werk van Christus als profeet. Dat heb je niet in de gaten. O, als er één persoon voor je verborgen ligt in het begin van het geestelijke leven, en daar komt tegenwoordig ook heel wat op af, als ik dat zo zeg, dan is het Christus wel. Als God gaat werken in je leven, en degene die er kennis aan hebben kunnen het beamen, dan krijg je met God te doen. Daarom zegt die tollenaar ook, o God, wees mij de zondaar genadig. Want we moeten met God verzoend worden, lieve gemeente, en niet met de Heer Jezus. O ja, de Heer Jezus moet gekend worden. Daar komen we straks nog op terug. Want hij is de enige grond en de enige weg om met God verzoend te worden. Maar we moeten niet met de Heer Jezus verzoend worden, maar met God. En dat had deze man verstaan. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, de fariseeën begonnen ook met deze woorden, o God. Maar bij hem was het hoogmoed. Hij stond niet in de schuld bij God, zo meende hij. Maar de tollenaar wel. En met een ootmoedig hart zegt hij, o God. En daaruit leer ik dat deze man bevindelijke kennis van God gekregen heeft. En toen hij God leerde kennen, leerde hij ook zichzelf kennen. Als u de institutie van Calvijn hebt, moet u de eerste pagina maar eens opslaan. Daar zegt Calvijn ook, de ware godsdienst bestaat uit godskennis en zelfkennis. En dat zie je in het leven van deze man terug en al Gods kinderen gaan dat verstaan. En dan blijven de twee partijen over. Verstaat u dat? Versta jij dat? Heb je zo met God van doen gekregen? O ja, dan kan de Heer in zijn goedheid komen, dan kan de Heer in zijn heiligheid komen, dan kan de Heer in zijn rechtvaardigheid komen, maar er komt enige kennis van God. Maar tegenover die kennis van God ga je zien wie je zelf bent. En weet u, dan kom je vroeg of laat in een verlegenheid terecht. En dat is een zalige verlegenheid. Ik hoop niet dat ik buitenlands spreek, maar dat u me begrijpt. Ik zal het uitleggen, jongelui, wat ik bedoel met die verlegenheid. Je voelt, daar is God. En je voelt wie je zelf bent. Twee partijen, maar hoe komen die bij elkaar? Dat wordt je verlegenheid. Dat wordt van je eigen kant ook een onmogelijkheid. Want zelf heb je het van alles geprobeerd en het lukt niet om met God verzoend te worden. Omdat God een rechtvaardigheid, een gerechtigheid eist die je zelf niet op kan brengen. En daarom komt het toch vroeg of laat die bekende vraag uit de catechismus: is er nou nog een middel? Hoort de Heere u zo wel eens bedelen? Als een arme zondaar die ook geleerd heeft om eens los te komen van heel de dogmatiek. Om nou als een arme zondaar en zondares te roepen: o God, is er voor mij nou nog een middel? Dat hoort de Heere zo graag. Dat ziet Hij zo graag. O, als dat middel voor je bedekt ligt. En je voelt je zonde en je schuld. En je voelt in je hart ook wat Gods recht van je eist. Dan zeg je met David: ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor u kunnen bestaan. Dan weet je op 1000 vragen geen antwoord. En toch zal de Heere zulke zielen niet rond laten dolen. Want de Heere die zal komen met zijn onderwijs en zal laten zien dat hij niet alleen rechtvaardig is, dat hij niet alleen heilig is, maar dat hij ook een genadig God is. En dat hij groot is van goedertierenheid en dat er bij hem een eeuwige liefde is tot arme zondaren om ze zalig te maken. Want hij begeert niet de dood van een mensenkind. Hij begeert niet de ondergang van een mensenkind. Al ga je dat misschien bij tijden ondervinden en menen. Maar hij gaat je ontdekken om je te brengen bij Christus. Om je te leren dat je op grond van Christus gerechtigheid en Christus offer met God verzoend kan worden. Kijk, en daar gaat de Heer je van laten horen. En wat is dat zalig om daarvan te horen? Want dat geeft je juist vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade en met die arme man daar in de tempel te bidden: o God, rechtvaardige God, u bent toch ook een genadig God? Wees mij dan toch de zondaar genadig. Die man in de tempel, die had toch vrijmoedigheid gekregen om zo te kunnen bidden tot God. En dat blijkt uit 2 dingen. Allereerst de plaats waar hij is. Hij is in de tempel. En dan durft hij niet te komen bij het brandofferaltaar. En is dat allemaal te groot en staat hij van verre. Hij staat toch maar in de tempel. En dat is die plaats waar dagelijks de schuldoffers werden gebracht. Om de overtredingen tegen God en de naaste te verzoenen. En bij die schuldoffers was deze tollenaar wel gebracht. Hij was in de tempel. Nee, wat dat betreft lag het in deze ogenblikken niet geheel bedekt. Waar de oplossing voor deze man in gelegen was. Dat offer. Al stond hij van verre. En stond hij er ver vandaan, maar dat offer, dat had hij nodig. Zo alleen zou het kunnen. Nee, zelf had hij niets om aan te brengen voor God. Het was van zijn kant schuld, schuld en nog eens schuld. Maar nu buiten hem, dat offer. En dat gaf hem vrijmoedigheid om als een rechtelozen te pleiten op iets wat buiten hem lag. Bij een genade God. En dat deed hem zeggen: om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. O, toen deze man niet meer wist te bidden gelijk het behoort, ging de Heilige Geest hem leren bidden zoals het behoort. Toen heeft de Heilige Geest hem gebracht bij het woord. En dan reikt de Heilige Geest als het ware door het woord de gebeden aan. En hij brengt ze in je ziel. Om maar de woorden van de schriften na te spreken. Datgene wat de Heere tot je ziel gesproken heeft. Hier zien wij in vervulling gaan. Bij die tollenaar. Als Christus zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Kijk, er staat er eentje, achter in de tempel, van verre. En hij heeft gezien. Hij heeft bij tijden gelovig mogen zien, al was het van verre, op die offers. En dat deed hem toch zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Want dat woordje genadig, dat mogen we ook vertalen, o God, wees met mij de zondaar verzoend. Ja, je mag het zelfs zo zeggen, o God, wees voor mij het verzoendeksel. Dat zegt die man. Dat komt omdat die man toch onderwijs gekregen heeft dat de zaligheid niet meer in hem ligt, maar buiten hem in het offer. En zo zitten er hier in Baarder ook zielen die daarin mee kunnen komen. En die ook zo'n arme tollenaar zijn geworden. En misschien vandaag nog wel zo zijn, maar die toch door de prediking wel eens een glimp mogen opvangen van het offer. Die door de prediking van het woord mogen horen dat er een zaligmaker is. Die zichzelf een opgeofferd heeft, die zijn bloed gegeven heeft. En weet u wat er dan wel eens gebeurt in de prediking? Als je dan misschien van verre staat en de dienaar van het woord mag Christus uitstallen, met name in de weg van zijn lijden, in het weg van zijn kruisdood. Dat juist dat onderwijs zo dierbaar voor je wordt. O, dan zegt de dominee dikwijls veel te vroeg amen, als hij Christus mag uitstallen vanuit het woord. En wat kan de Heilige Geest soms zo stilletjes in je ziel werken, dat je erin meegenomen wordt. En dat je bij een ogenblik in de kerk zit en dat het werkelijk zo mag zijn. En ik zie niemand dan Jezus alleen. O, dan zie je het zo liggen. En het kan soms zo teer liggen als je het ziet liggen. Dat je in stilte fluistert. Zulk één is mijn liefste. Die heb ik nodig. Daar gaat mijn liefde naar uit. Hem kan ik niet meer missen. En dat het gebed in je ziel geboren wordt. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Dat Christus uitgestald wordt als de grote vervulling van datgene wat er op de verzoendag gebeurde. Hoe dat bloed gesprenkeld werd op het verzoendeksel. En dat bloed op het verzoendeksel in het heilige der heiligen. Dat spreekt toch van het grote wonder wat Christus met zijn lijden zich heeft volbracht. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet kan mij meer verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. En dan kan het soms zo teer liggen, dat je het ziet liggen. En dat je in die ogenblikken de zekerheid ontvangt in je ziel. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. In die gestalte stond die tollenaar in de tempel. Alleen wat gebeurde dan dikwijls? Dan heb je zo onder de prediking gezeten. En je ziel, zo zou Jesaja het gezegd of Jeremia, dat weet ik even niet, is een gewaterde hof. Het is goed om in Gods huis te zijn. En je loopt Gods huis uit. Je loopt naar huis. Je komt in de binnenkamer. Het is weg. En dan komen de aanvechtingen. Wat is dat toch geweest? Het was er echt. Maar het is er niet meer. En is het net. Dan ga ik maar een uitdrukking gebruiken die Gods kinderen vroeger ook al eens gebruikten. Je ontkent het allemaal niet. En je mag geloven dat het van de Heer is. Maar er hapert wat aan. Voor je waarneming is het toch niet af. Hiermee bedoel ik niet dat het afkomt op aarde, want dat is pas voor Gods kerk in de hemel. Maar voor je waarneming. Hoe komt dat? Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Je mist de vrijspraak. bij God vandaan? Want je moest toch met God verzoend worden? Je stond toch bij God in de schuld? God is toch je rechter geworden? En al wordt vanuit de schriften de weg gewezen en de weg verklaard hoe God storend tot stilte gekomen is. En de vloek tot stilte gekomen is. En Christus zijn bloed gestort heeft. Hoe zalig het ook is om daarnaar te luisteren. En hoe goed het soms kan zijn. Maar misschien zeg je vanmorgen. Toch mis ik wat. En dat ervaarde die tollenaar ook toen hij zei. O God, wees mij de zonde genadig. Onze laatste gedachte. Zijn gebed werd verhoord. Hij leerde vluchten tot een genadig God. In de tempel. Op grond van het offer. Maar hij miste de krachtdadige toepassing. De vrijspraak op grond van dat offer. En toch is dat ook voor hem werkelijkheid geworden. Want er staat aan het einde van onze tekst. Hij ging af. En ik ga het letterlijk vertalen vanuit het Grieks. Terwijl hij gerechtvaardigd is geworden. Daar in die tempel is wat gebeurd, gemeente. Daar is een onuitsprekelijk wonder gebeurd waar die man niet meer op had kunnen rekenen. En dat woordje gerechtvaardigd heeft een juridische lading. Het roept het beeld op van een mensenkind die in de rechtbank gedaagd wordt voor de rechter. En de rechter moet een rechtvaardig oordeel gaan uitspreken over die gedaagde. En dat die uitspraak kan maar één ding betekenen. Gij zijt des doods schuldig. En weet je wat die tollenaar dan had gezegd? En ik hoop dat u het verstaat. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Ik durf te zeggen dat dat het zaligste plekje is voor God. En terwijl die man dacht dat God de rechter zou moeten zeggen, ga weg van mij. Sprak de Heere uit op grond van het offer. Op grond van de verzoening door voldoening. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. En ik gedenk die niet meer. Er is geen verdoemenis meer voor u. Omdat Christus gesproken heeft. Het is volbracht. Toen heeft God deze man op grond van het bloed van Christus. Rechtvaardig gesproken. En die man kon zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat is dat zalig? Dan komt je zaligheid zo vast te liggen. En dat zou ik iedereen gunnen. Want dat is bij God te verkrijgen, gemeente. Denk nou niet dat dat maar voor een enkeling is. Zou Christus daarom dan geleden hebben en uitgeroepen het is volbracht? O nee, ga dan toch tot hem uit en rust niet voordat je ook dat mag kennen. Want dat geeft zo'n rijk leven om te mogen weten gerechtvaardigd te zijn door God. En dat op grond van dat offer waar de Heer nou zo volkomen tevreden mee was. En dat het ook zijn lust is om tegen zo'n aanklagende geweten en een schuldige ziel te zeggen, ik delg uw overtredingen uit en ik gedenk ze niet meer. Om nou als het ware je ziel te omhelzen en tot je te zeggen, nou heb ik al uw zonden achter mijn rug geworpen en ik gedenk ze niet meer. O ja, dan komen Gods kinderen zichzelf nog wel tegen, nadat ze die wel dat hebben ontvangen. Want ze kunnen de Heere niet uit dankbaarheid geven, wat hij zo waard is. Maar toch, dat lichtje staat zo vast en je mag het weten. O, die wonderlijke toe-eigening van de vrijspraak om te mogen weten. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, hebben vrede met God. Weet je, dat wil de Heere soms zo kennelijk onder de prediking van het woord wegschenken. De Heer heeft het bij mij gedaan, ik zat daar op het hoekje. Ik zal het nooit vergeten, op Goede Vrijdag. En die God leeft nog, gemeente. En hij wil het nog schenken. Hij dan, gerechtvaardigd zijnde, ging naar zijn huis. We gaan afsluiten. Ik denk weer aan de inleiding van de preek. Hoe Spurgeon wenste dat iedereen in waarheid zou zeggen: O God, wees mij de zondaar genadig. Jongens en meisjes, jongeren, ouderen, zal de Heer je vandaag met dit gebed in de binnenkamer vinden? Zullen er vandaag in Barendrecht van die arme zondaars komen, die met een Esther zeggen: tegen hoop op hoop, kom ik om, dan kom ik om. Maar die niet meer kunnen nalaten te roepen: O God, wees mij de zondaar genadig. En dat blijven bedelen totdat ze mogen weten. Hij dan ging gerechtvaardigd in zijn huis. De Heere wil het je uit genade schenken. Want ik lees in de profetieën van Jesaja: zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze, wie is het in ons midden? Verlaten zijn weg. En de ongerechtige man of vrouw, jongen of meisje, wie is het in ons midden? Zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zijn er ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, zo hebt u deze morgen van uw grote wonderen laten horen aan de gemeente. En Heer, bewaart u ons toch alstublieft voor de gedachte, dat kan voor mij nooit. Geef dat deze preek toch grote gedachten van u mag geven. Van de grote barmhartigheden en goede tierenheden die er bij u van eeuwigheid zijn. Van die eeuwige zondaarsliefde waar uw hart van eeuwigheid tot eeuwigheid mee vervuld is. En dat we zo in de binnenkamer mogen vluchten en zeggen, o God, wees ook mij de zondaar, zondares genadig. En mag ik ook die rijke genade kennen die de tollenaar mocht ontvangen in uw huis. U bent door diezelfde God, Heere. En er is nog een overvloed van genade. O, wil u het dan doen? Hartelijk dank dat we zo in uw huis mochten verkeren. Wilt u de komende uren met ons zijn en brengt ons vanavond weer samen, als niet alleen het hoorbaar evangelie aan de gemeente wordt voorgesteld, maar ook het zichtbaar evangelie door het sacrament van de heilige doop. Geef ook de ouders wat nodig is om in afhankelijkheid van u hun ja-woord te geven. En gedenk het kind dat het teken van het verbond mag ontvangen. Heere, hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 66, het 10e vers, God zij altoos op het hoogst geprezen. In vrededag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.